Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in de eeuwigheid en die nooit laat varen de werken die zijn hand begon. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 14 en daarvan het tweede en het derde vers. Psalm 14, vers 2, de grote God die het recht verdedigt, sloeg van hemels troon zijn ogen naar beneden op Adams kroost. En vers 3, hij zocht alom, maar ach, hij vond er geen. Het tweede en het derde vers van Psalm 14. De lezing is vanmiddag uit het boek Genesis, tweede hoofdstuk, de versen 4 tot 17. Genesis 2, vers 4 tot en met 17. Vooraf doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden uit de 12 artikelen. We zingen daarna Psalm 119, vers 69. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer, uw oordeel rust op de allerbeste wetten. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 69, na de geloofbelijdenis.
Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Dit zijn de geboorten des hemels en der aarde als zij geschapen werden. Ten dagen als de Heere God de aarde en de hemel maakte en al het struik des velds eer hij in de aarde was en al het kruid des velds eer hij het uitsproot. Want de Heere God had niet doen regenen dan op de aarde en er was geen mens geweest om de aardbodem te bouwen. Maar een damp was opgegaan uit de aarde en bevochtigde de ganse aardbodem. En de Heere God had de mens geformeerd uit het stof der aarde en in zijn neusgaten geblazen de adem des levens. Alzo werd de mens tot een levende ziel. Ook had de Heere God een hof geplant in Eden tegen het oosten en hij stelde aldaar de mens die hij geformeerd had. En de Heere God had alle geboomte uit het aardrijk doen spruiten, begeerlijk voor het gezicht en goed tot spijzen. En de boom des levens in het midden van de hof en de boom der kennis des goeds en des kwaads. En een rivier was voortgaande uit Eden om deze hof te bewateren en werd vandaar verdeeld en werd tot vier hoofden. De naam der eerste rivier is Pison. Deze is het die het ganse land van Havila omloopt waar het goud is. En het goud van dit land is goed. Daar is ook Bedola en de steen Sardonyx. De naam der tweede rivier is Gihon. Deze is het die het ganse land Kush omloopt. De naam der derde rivier is Hiddekel. Deze is gaande naar het oosten van Assur. De vierde rivier is Frat. Zo nam de Heere God de mens en zette hem in de hof van Eden om dien te bouwen en dien te bewaren. En de Heere God gebood de mens, zeggende: van alle boom deze hof zult gij vrijelijk eten. Maar van de boom der kennis, des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten. Want ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Tot zover de schriftlezing.
Wij zingen van Psalm 51, daarvan de versen 1 en 2. 51 vers 1, gena, o God, gena. Hoor mijn gebed, verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Delg uit mijn schuld, vergeef mijn overtreden. Uw goedheid wordt nog paal, nog perk gezet. Want, vers 2, ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. Het eerste en het tweede vers van Psalm 51. Wij geven onze aandacht aan zondag 3 van de Heidelbergse catechismus. De vragen 6 tot en met 8 met de daarbij behorende antwoorden. En we lezen daar als volgt. Heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Nee, hij. Maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid. Opdat hij God zijn schepper recht kennen, hem van harte liefhebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zou, om hem te loven en te prijzen. Van waar komt dan zulke verdorven aard des mensen? Uit de val en de ongehoorzaamheid onze eerste voorouders Adam en Eva in het paradijs, waar onze natuur al zo is verdorven geworden dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden. Waar zijn wij al zo verdorven dat we gans onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Ja, wij, tenzij dan dat wij door de geest Gods wedergeboren worden. Het thema van de preek is wat een mens leert op de leerschool van de Heere Christus. En dat zijn in ieder geval 3 dingen aan de hand van deze zondag. Een mens leert het rechtvaardigen van God. Een mens leert het oordeel uitspreken over zichzelf. En een mens leert het beleven van het wonder. Een mens leert het rechtvaardigen van God. Gemeente, denk even terug aan zondag 1. Wat is uw enige troost? Beide in leven en sterven. Het licht brandde hoog op, vond u niet? Het eigendom te zijn van Jezus Christus. Nou zijn we bij zondag 3. En die handelt over de verdorvenheid van u en van jou, van mij. U wist dat het daarover zou gaan. Eigenlijk vreemd dat u gekomen bent. Want in deze dienst valt er niets goeds van een mens te zeggen. Nooit, maar zeker nu niet. Zondag 3 heeft toch eigenlijk niets te maken met die enige troost van zondag 1. Toch wel. Gaat het hier in zondag 3 over de enige troost in leven en sterven? Ja, zeker. Er wordt een bepaald accent gelegd, maar we mogen niet zeggen van zondag 1. In zondag 1 ging het over de enige troost, heb je het gezien? Dan gaat nu het gordijn dicht. Nee, dat gordijn blijft open. Bij de enige troost in leven en sterven hoort ook de inhoud van zondag 3. Ik zal dat met een paar woorden toelichten en zo gaandeweg tijdens de preek komt er nog wel meer bij. In zondag 3 wordt goed van God gesproken. Hier wordt God verheerlijkt en hier wordt de zondaar op het diepst vernederd. En wie zo spreekt, die spreekt uit het geloof. En wie uit het geloof spreekt, die vreest God en die heeft de Heere Jezus hartelijk lief. Wordt hier dan uit het geloof gesproken? Gemeente, als er gevraagd wordt in vraag 6, heeft dan God de mens zo boos en verkeerd geschapen? Dan antwoordt hier iemand die kennis van zaken heeft. Iemand die weet heeft van de genade van God in de Heere Jezus Christus. Als hier iemand hartstochtelijk zegt, nee, hij, dan is dat niet een dogmatische aangelegenheid. Zo van, dat moet je nou eenmaal zeggen. Nee, dat is doorleefde werkelijkheid. Dat is nou bevinding van het geloof. Nee, hij. Hier is iemand aan het woord die zegt, God heeft nog nooit anders dan goed gedaan in mijn leven. Ik kan geen kwaad woord over God horen. Dat wil niet zeggen dat je het altijd gemakkelijk hebt, maar toch geen kwaad woord over God. En als het over jezelf gaat, dan zeg je, ik heb het altijd verzondigd. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig, altijd weer opnieuw. Zegt de mens dat uit zichzelf? Nee toch, daar heb je onderwijs voor nodig. Het onderwijs van de Heilige Geest op de leerschool van de Heer Jezus Christus. Die zesde vraag werkt nader uit wat we vorige keer in vraag 5 hoorden. Kunt u dat alles volkomen houden? Nee, ik, want ik ben van nature geneigd om God en mijn naaste te haten. En daar direct aan gekoppeld komt nu de vraag, hoe komt dat dan? In dat licht klinkt vraag 6. Heeft dan God de mens zo boos en verkeerd geschapen? Ligt het soms aan God? Wat vindt u van die vraag? Vindt u dat niet een beetje een onbehoorlijke vraag? Kinderen weten dat mama wel eens tegen je zegt, als je bepaald iets vraagt, dat mag je niet vragen. Dat hoort bij de opvoeding. Komt die gedachte ook niet naar boven bij deze vraag? Mag je dat nou wel zeggen? Dat het misschien aan God ligt? We zijn geneigd om te zeggen, dat mag je zelfs niet denken. En toch stelt de catechismus deze vraag. Niet omdat de catechismus van oordeel is dat God de schuldige zou kunnen zijn. Maar de opstellers van de catechismus wisten maar al te goed dat een mens geneigd is om in die richting te denken. U ook, en jij ook, en ik ook. Daar hebben we toch allemaal last van. Je wilt dat misschien wel wegduwen, maar het komt toch weer boven. Is het Gods schuld? De catechismus stelt deze vraag dus om ons te helpen. Dat is in het pastoraat ook wel eens zo, dat je tegen mensen zegt, zeg het maar gewoon. We zijn hier met z'n tweeën, en u vertelt het aan niemand. Al zeg je het misschien krom, zeg het maar gewoon. Zo is het met de catechismus ook. Die wil helpen en richting geven. Heb je nooit die gedachte, of heb je nooit mensen ontmoet die daar ook mee worstelen? Die zeggen, kan ik er wat aan doen? Heb ik mezelf op de wereld gezet? Ik heb toch ook niet om mijn komst gevraagd? Als er een God is, waarom doet hij er niets aan? Op het moment dat wij hier in de kerk zitten en samen zingen, sterven er aids-slachtoffers. Er zijn er allerlei mensen die ondraaglijk moeten lijden. Kan God dat niet voorkomen? Kan God dat niet voorkomen dat mensen elkaar naar de keel vliegen? Dat mensen haast ritueel geslacht worden? We denken aan oorlogen, aan stromen vluchtelingen. Aan mensen die geen dak boven hun hoofd hebben. Aan zwervers in de grote steden. Aan de wereldsteden met al die kinderen op straat. Kan God dat niet voorkomen? Is God niet de oorzaak van alle ellende die onder de mensen is? De catechismus zegt niet, nee, dat mag u niet vragen. De catechismus legt zelf die vraag op tafel om te helpen in die moeilijke dingen. En gaat dan vervolgens spreken uit het geloof. Kijk, als je dat gordijn dicht doet, als je zegt, hier gaat het niet over troost, dan slaat het in je hoofd, dan word je wanhopig. Hier wordt in geloof geantwoord op die vraag. En dan komt de catechismus, niet met een diepzinnig betoog als het gaat over de oorsprong van het kwaad, maar we horen een geloofsbelijdenis. Hier komt een antwoord dat ingebed is in die ene troost in leven en in sterven. Een heel krachtig antwoord. Nee, hij. Welke kant je ook uitdenkt, die kant is het echt niet. Met de hand op het woord van God zeggen we, zoiets kan God gewoon niet gedaan hebben. Er komt ook een stukje verklaring achter, maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen, dat is in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat hij, God, zijn schepper, recht kennen, hem van harte liefhebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zou, om hem te loven en te prijzen. Zo, God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen en God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Daar hoorden ook wij bij. Er zijn vast wel kinderen in de kerk tegen wie gezegd wordt, jij, je lijkt precies op je vader. Je bent er zeker eentje van die en die. Ja, dat dacht ik wel. Of wat lijk jij op je moeder, zeg. Gemeente, wat leek u op God? Je kunt wel zien van wie met een hoofdletter dat er eentje is. Dat is er een van de Vader die in de hemelen is. God heeft ons geschapen naar zijn beeld, naar zijn gelijkenis. Daar zit zijn hand achter. David zegt dat zo prachtig in Psalm 139, als een borduursel gewrocht. Als je een broertje of zusje hebt, wat is dat een wonder, hè? Dat is niet door evolutie, door ontwikkeling, nee, dat is de hand van God. Dan mag je hem op aankijken, meisje, jongen, als je voor de spiegel staat. Heere, u hebt mij geschapen. Ik ben uit uw hand voortgekomen. Dat is niet altijd makkelijk. Zeker niet als er een handicap is of als er iets is wat afwijkend is. Toch de hand van God. De mens is maar niet alleen een sluitsteen op de schepping van God. Maar de mens is ook een pronkstuk. Kinderen, als jullie thuis een tuintje hebben. En papa heeft erin gewerkt, dan kan hij zeggen, kom eens kijk, hoe mooi. In alle eerbied, gemeente, God zegt, kom eens kijken. Naar alles wat ik gemaakt heb. Het is zeer goed. En let vooral op de mens. God schiep ons goed. Zo dat de mens in het paradijs leefde en wandelde in liefde. De mens leefde overeenkomstig de wet van God, die God in ons hart meegegeven had. Als de Heer Jezus een zondig mensenkind op zijn school neemt, dan neemt hij zo iemand mee naar het paradijs. Want daar is je leven uiteindelijk begonnen. Daar geeft hij onderwijs in de vraag, waarom ben ik op de aarde? Die vraag ken jij ook wel, meisje, jongen. Wat is het doel van mijn leven? Dan mogen we proberen daar iets over te zeggen, maar je kunt het ten diepste alleen maar leren bij de Heere Christus. Daarom de opdracht van 's hemels wegen, bekeer je. Bekeer je, want wat is het doel van ons leven? Dat wij God recht zouden kennen, hem van harte lief hebben en met hem in de eeuwige zaligheid zouden leven, om hem te loven en te prijzen. Niet opdat we God zouden vervloeken en verwerpen, maar dat we God zouden loven en prijzen. Dus de waarachtige bedoeling van God met de recht geschapen mens is niet dat de mens onderworpen zou zijn aan de macht van de zonde, dat hij zou vloeken en tekeer gaan, en dat de ene mens de andere zou vermoorden, dat we een poosje op deze aarde zouden leven om dan in een staat van de dood onder te gaan. Het doel van ons leven is leven voor God. Hem prijzen, hem groot maken, heel bewust. Heel de schepping zingt de lof van de Heere. Als je de haan hoort kraaien, als je een koe hoort loeien, als je een paard hoort hinneken, als je een poes, een hond ziet, ze maken God groot op hun manier. En er is er niet één bij die het met zijn gedachten doet. Als de bomen hun bladertooi laten zien, zingen ook zij de lof van de Heere, maar onbewust. De mens moet het bewust doen, met hart en ziel, van ganser harte, van ganser zielen en met alle krachten. Na de zondeval is dat hetzelfde gebleven. God heeft niet gezegd, nou de mens gezondigd heeft, moet ik dat loven en prijzen maar laten vallen. Nee, die eis van Gods kant blijft op ons leven liggen. Maar hoe kan dat nu, als we dit lezen? Gemeente, God handhaaft dit woord zo. Zo lief heb ik de wereld gehad, dat ik mijn enige geboren zoon gegeven heb. Opdat een ieder die in hem gelooft, mij zal loven en prijzen. Dus na de zondeval heeft God het niet uit handen gegeven en gezegd, nou weet ik het ook niet meer. Na de zondeval heeft God gezegd, ik zal mijn zoon ervoor geven. Hij zal de grote voorzanger zijn. Hij zal mij loven en prijzen. Hij zei tegen zijn vader, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Johannes 17. Toen Jezus nog maar 12 jaar oud was, zei hij, wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Kijk, daar hebt u het. Daar hebt u hem. In dat licht leert u zich door het onderwijs van de Heer Jezus te verfoeien. Want dan komt uw schuld openbaar. Als God zo zijn zoon laat prediken en wij beantwoorden niet aan het doel waartoe God ons geschapen heeft, wat grijpt dat diep in? Dan ga je God rechtvaardigen. Dat leert de Heer Jezus. God rechtvaardigen en dan heb je niets meer op God tegen. En hoe meer dat onderwijs zich nou voortzet in je leven, des te meer wordt het voor uw hart duidelijk dat de schuld van zonde en ellende nooit bij God kan liggen. Dat wordt al meer een persoonlijke aangelegenheid. Zo persoonlijk dat je zegt, het is mijn schuld. Het is mijn zonde. Dan neem je ook geen afstand meer van mensen die in de gevangenissen zitten. Dan neem je geen afstand van eenzame mensen. Dan neem je geen afstand van de mens die geteisterd wordt door een ziekte. Mijn schuld, mijn zonde, mijn ongerechtigheid. Zolang je erboven staat, ben je zo bij die fariseer aanbeland. Ik dank u, o God, dat ik niet ben zoals die mensen in de gevangenis. Ik dank u dat wij niet zijn zoals die aidspatiënten en al die toestanden die daaraan verbonden zijn. Hier wordt de schuld thuisgebracht. Hoe, hier rechtvaardig je God. Wat is dat onderwijs van de Heilige Geest op de school van de Heer Jezus dan rijk? Het is rijk als je God rechtvaardigt. Als je jezelf schuldig weet voor het aangezicht van God. Dat heeft alles te maken met je enige troost in leven en in sterven. De kinderen die al wat langer op school zitten, kennen de geschiedenis van Achan wel. Achan heeft gestolen van de buit van Jericho. Uiteindelijk wordt Achan geraakt met het lot. En dan staat Jozua tegenover Achan. Weet je wat Jozua dan tegen Achan zegt? Hij zegt dit: geef God de eer. En dan staat er direct achter: en belijd uw zonde. Dus hoe geef je God de eer? Als je je zonde belijdt. Als je je schuld uitspreekt voor het aangezicht van God. Dat is bevinding van het geloof vanuit de schrift. Dat is niet gewichtig doen en grote woorden spreken. Daar schiet je niks mee op. De vraag is, bent u hierbij door de knieën gegaan? En gebeurt dat ook steeds weer opnieuw? Christus Jezus, de grote profeet, wil onderwijs geven, ook vandaag. Kijk, dat gordijn is weggeschoven. De enige troost in leven en in sterven wordt u verkondigd. Het eigendom te zijn van Jezus Christus. Dat hebt u ook nodig. Hij zegt, u bent welkom. Wend u naar mij toe. Word behouden. Krijg onderwijs in deze dingen. Opdat u God rechtvaardigen zult. Voor het eerst en weer opnieuw. Zodat u zeggen zult, hij, God, heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Nee, God niet. Maar dan zijn we er nog niet. Als God het dan niet is, wie is het dan wel? Van waar komt dan zulk een verdorven aard van de mens? Dat is het tweede waar we bij stilstaan. We zingen eerst uit Psalm 7, het zesde vers. Psalm 7, vers 6. God die op het recht zijn troon wil stichten. God is rechtvaardig in zijn richten en toont zijn gramschap dag aan dag. Bestrijdt de mens zijn hoog gezag, blijft hij zich tegen hem verzetten. God zal zijn glinsterend wraakzwaard wetten. Hij kromt en spant al in zijn boog en dreigt met pijlen van omhoog. Het zesde vers van Psalm 7. Op zijn school leert de Heer Jezus een mens drie dingen. In de eerste plaats het rechtvaardigen van God, maar in de tweede plaats een mens leert het oordeel uitspreken over zichzelf. Van waar komt dan zo'n verdorven aard van de mens? Uit de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders, Adam en Eva in het paradijs, waar onze natuur zo is verdorven geworden, dat wij allemaal in zonde ontvangen en geboren worden. Gemeente, hier buigt iemand het hoofd. En die belijdt bij het open woord van God, mijn schuld. Bent u dat? Ben jij dat, meisje, jongen? Wat een zegen om schuld te belijden. Wat een genade. Vanuit onszelf doen we dat nooit. Dan verzetten we ons ertegen. Kijk maar naar het paradijs. Adam zegt, ik? Schuld? Nee, de Heere God moet bij de vrouw zijn. En de vrouw zegt, ik? Schuld? Nee, de Heere moet bij de slang zijn. Schuld schuiven we af. Als je werkelijk schuld belijdt, is dat het werk van God de Heilige Geest. Is genade als je dit antwoord uitspreekt. Er zijn ook mensen die dit als een verstandelijke constatering uitspreken, zo hard als een bikkel. Die weten precies te zeggen wat fout is en hoe dat nou zit met de zondeval en de doodstaat van de mens. Objectief gezien is het allemaal waar, maar je wordt er niet koud of heet van. Dat is erg. Want dan weet je op een gegeven moment ook niet meer wat je zeggen moet. Gelukkig dat je dan je Bijbel bij je hebt. En met zulke mensen kunt lezen en bidden. Ik weet wel, we hebben de liefde van Christus nodig. Wil het echt zijn in ons leven. Maar dan mag je toch ook de Heere wel dankbaar zijn, meisje, jongen, dat je vandaag in de kerk bent. En als de boodschap je toch wat raakt, als het je wat doet. Als je er nog eens over doordenkt, als het met je meegaat. God spaart ons niet. Hij zegt niet, ach, je moet er niet zo zwaar aan tillen. Gemeente, God heeft er zo zwaar aan getild dat het zijn zoon gekost heeft. Dat kunt u niet peilen. Dat kan ik ook niet. Maar als we dat mogen zien, wordt het wel de belijdenis van ons hart. Mijn schuld. Daar buig je diep. De zonde is door de mens in de wereld gebracht. En met dit antwoord, zoals we dat samen net lazen, is voor de catechismus het raadsel van de ellende en de verdorvenheid van de mens opgelost in geloof. Hoort u? Opgelost in geloof. Dat laatste moet er heel nadrukkelijk bij. De schuld van de ellende ligt niet in God, ook niet in de schepping van God, maar in de mens. En nu was het te wensen dat voor ons het probleem daarmee ook opgelost was. Maar wij vragen zo vaak verder. En we zeggen, hoe kon de mens vallen? Hoe konden de engelen vallen? Want uiteindelijk is de zonde begonnen in de hemel. Nota bene voor de troon van God. We proberen daarin door te dringen. In de historische zondeval om de oorsprong van het kwaad op te sporen. Om de oorsprong van de ellende te vinden. En we houden niet op met vragen. Totdat we een antwoord hebben ontvangen. Als God u met kinderen gezegend heeft, dan weet u dat van uw kinderen. Er zijn van die vragertjes bij, hè? Ja, maar pap, waarom dan? En dan hebt u een antwoord gegeven, waarvan u denkt, nou, dat heb ik toch aardig gevonden. En dan heeft uw kind weer iets ontdekt. Ja, maar. En dan zeg je op de duur, nou moet je maar ophouden. Gemeente, dat zijn wij nu aan het doen. Steeds vragen. Waarom dan? Hoe komen we daaruit? Waar doen we nou goed aan? Ik denk door dat gordijn open te laten en te zeggen, hier wordt in geloof gesproken. Niet om te zeggen, oh, dan zijn alle problemen opgelost. Nou, hebben we geen vragen meer. Maar wel dat we gaan in het spoor van onze belijdenis. Je moet een keer tegen jezelf zeggen, halt. Die dingen zullen we niet curieuslijk, niet nieuwsgierig onderzoeken. U bent wel eens in een museum geweest, met allerhande mooie dingen. En naar het museum kom je op een gegeven moment bij een deur waar privé op staat. En wat doet u dan? Pakt u dan de klink van, toch even die klink van de deur. En je zit op slot. Dat is de grens. Met eerbied gezegd, God laat een heleboel zien. God wil een heleboel duidelijk maken. Maar op een gegeven moment zegt God, hier staat privé. Daar mag u niet achter kijken. Dat is nou van mij alleen. En mensen blijven het daar moeilijk mee hebben. Een voorbeeld ter verduidelijking. Iemand wilde er toch meer van weten. Hij zei, laat me dan eens iets zien van God. Kom mee, zei de ander. Het was prachtig weer, de zon scheen. Hij zei, kijk eens in de zon. Die man keek in de zon. Hij zegt, hoe kun je dat nou aan me vragen? Mijn ogen gaan er stuk van. Die ander zei, als je nou niet eens in de zon kan kijken, hoe denk je dan dat je in God kunt kijken? En ik weet wel, alle beelden gaan manken. Hier valt ook best wel wat op af te dingen. Maar het is een voorbeeld. God is God. En daarom, in dit antwoord vinden we de kracht van het geloof en de eenvoud van het geloof. Maar die tast dan ook heel diep als de schrift wordt nagesproken. We lezen in Genesis 3 hoe de eerste zonde is geweest, het eten van de vrucht van de boom. Waarvan God gezegd had, we hebben dat gelezen, ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. God gaf de vrijheid. Maar weer dat museumvoorbeeld, bij die ene boom van God, zei God, privé, daar blijf je af, die is van mij. Daar mag jij niet van eten. Alles staat tot uw beschikking, behalve de vrucht van die boom. En doordat de mens dat toch deed, is de zonde in de wereld gekomen. Wie gelooft dat nog? Wie gelooft er nou nog dat al die ellende en die misère teruggaat op het eten van die ene vrucht? Gemeente, als je het zo stelt, dan is het ook een menselijk gezegd onmogelijke aangelegenheid. Maar zo stel je het niet goed. Die boom was de boom van het gezag van God. God zegt tot hiertoe en niet verder. En als de mens dan toch eet, dan zie je die uitgestoken hand. Wij willen als God zijn. Het is majesteitsschennis. De hoge God van de troon af en wij erop. Of in ieder geval naast God. De mens heeft in Satan geloofd. De duivel had gezegd, je zult als God zijn, kennend het goed en het kwaad. Nou, wie heeft er dan gelijk? Eén van de twee. God heeft gezegd nee. De duivel zegt ja. En we hebben gedaan wat de duivel deed. Als een vriendje of een vriendinnetje zegt, ga je mee? Daar spelen. Dan zeg je, moet ik eerst even aan mijn moeder vragen. Toen de duivel in het paradijs zei, doe maar. Hadden we het eerst aan onze vader moeten vragen. Dat hebben we niet gedaan. We hebben het heft in eigen hand genomen. En we hebben de duivel geloofd. Dat is onze val. Onze zondeval. En daar komt de ellende en de moeite vandaan in ons leven. Elke keer maar weer opnieuw. Hoe komt het dat ik ben zoals ik ben, met al die moeite en die zorgen en die verkeerde neigingen? De catechisme staat hier met het antwoord niet buiten de werkelijkheid van het leven van alle dag. De catechisme staat er middenin. Die dringt hier door tot in het diepte van ons mens zijn, zoals we nu zijn. De catechisme zegt, kom mee. Het gordijn blijft open, die enige troost. Maar je moet toch terug naar het paradijs. Je moet echt terug naar het begin. Je kunt niet ergens halverwege beginnen. Je bent in zonde ontvangen en in ongerechtigheid geboren. Als we een kindje zien dat pas geboren is, dan zeggen we, ach, wat een onschuldig kind. Dan weten we dat we iets zeggen wat eigenlijk niet klopt. Dat kind is in zonde ontvangen, in ongerechtigheid geboren. Je moet terug, de uitgestoken vinger naar het paradijs. Na de daad van de ongehoorzaamheid is helemaal niet gekomen wat de duivel gezegd had. De duivel had gezegd, dan ben je vrij. Dan kun je je gang gaan. Dan kun je doen wat je wilt. Maar wat zijn we in een knellend juk terechtgekomen. Wat liggen we aan banden? Slaven van de duivel zijn we geworden. Dat was een ongelukje, dat was een bewuste keuze. Met opzet, moedwillig, zo zullen we nog horen vanuit de catechismus. Als we nu gezondigd hadden tegen een tiran, als Napoleon of Hitler of Saddam Hussein, dan zouden we dat kunnen begrijpen. Daar houdt geen mens het onder uit. Maar een liefdevolle vader, een goeddoend God, dat maakt nogal wat uit. Een die ons zo lief had dat hij ons zijn kind wilde noemen. Voelt u, dat grijpt diep in het leven. Misschien denk je, laat het waar zijn. Laat de mens van God afgevallen zijn in het paradijs en ongehoorzaam zijn geworden. Maar wat heb ik daar nou mee te maken? Dat is een gedachte die je veel hoort, die kent u ook wel. Wat heb ik daar nou mee te maken? De catechismus probeert ook daar stuur in te geven. Onze natuur, ja. Het gaat over de mens. De catechismus gebruikt hier niet het woordje erfzonde, maar dat ligt wel achter dat alles. Erfzonde is een woord dat de christelijke kerk alle eeuwen doorgebruikt heeft om aan te geven wat hier aan de hand is. Augustinus heeft er ook zo mee geworsteld. Hij had ook geen best leven, meisje, jongen. Hij heeft er later over geschreven. Wat hij allemaal uitgespookt heeft. Een verzondigd leven. Maar als hij tot bekering gekomen is en hij is met die dingen doende voor het aangezicht van God, dan is hij helemaal van de kaart. Dat hij nou zo voor God geleefd heeft. En dat de zonde nou zo'n beslag op hem kon leggen. Dat hij door alle rode linten heen brak en zijn eigen gang ging. Dan zegt Augustinus, wat sprak het me toen aan wat David zingt in Psalm 51. In zonde ontvangen. In ongerechtigheid geboren. Daar is de oorsprong. Hij zegt in dat verband ook dat hij dat zag bij andere baby's. Als u op kraambezoek komt, dan ziet u het. Een babytje dat verlangt naar de moederborst, dat huilt en dat trappelt als het wat groter is. Kijk, zegt Augustinus. Daar zag ik het aan. Daar zag ik aan wie ik was. Ook toen ik zo'n klein babytje was, in zonde ontvangen. In ongerechtigheid geboren. Mee, zegt de Heere. Mee naar het paradijs. Want het gaat over jou. Het gaat over u. En daar, in het paradijsgemeente, daar beleid je het. Zoals Adam was, zo ben ik. En dan nog een stapje verder. Eigenlijk ben ik Adam. Dan valt de tijd weg die tussen Adam en ons ligt. En de afstand valt weg. Dan leer je door de Heilige Geest op de school van de Heer Jezus. Adam, dat ben ik eigenlijk zelf. Dan veroordeel je jezelf. God rechtvaardigen, dat is 1. Jezelf veroordelen, dat is 2. Daar heb je de veroordelende kracht van de wet van God. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Op Jezus school leer je de schuldbrief lezen. Wat een genade. Als je de schuldbrief leert lezen. De schuldbrief, die ligt een heel eind weg in het paradijs. Kom, zegt de Heere, mee. Over wie gaat het? Over u? Over jou? Over mij? Het is nodig dat je dat heel persoonlijk weet. God rechtvaardigen om jezelf te veroordelen. Wat kan een mens verwachten in een paradijs als God gaat spreken? Wat kon Adam verwachten? Wat kon hij anders verwachten dan dat de Heere zou zeggen, nou is het uit Adam. Nou doe ik je weg van voor mijn aangezicht voor altijd. Nou is alle hoop uitgesloten en alle verwachting neemt een eind. Hier is alleen de dood. En dan het wonder, gemeente. Het beleven van het wonder. Daar mogen we mee afsluiten. Na gezongen te hebben van Psalm 38, vers 17. Psalm 38, vers 17. Want o Heere, ik ben aan het zinken. En tot hinken ieder ogenblik gereed. Ik heb mijn smart en onvermogen steeds voor ogen bij het vooruitzicht van mijn leed. Het 17e vers van Psalm 38. leven Jezus krijg je onderwijs door de Heilige Geest. In drie dingen. God rechtvaardigen, het oordeel uitspreken over jezelf en ten derde, een mens leert het beleven van het wonder. Gemeente, nu is dit het wonder van de genade van God, de plaats van het gericht. Laat ik het misschien wat extreem stellen, de plaats waar Adam dood moet neervallen, dat wordt de plaats waar hij leven mag. De plaats van het oordeel, de plaats van het gericht, wordt de plaats van Gods genade. Hoe dan? Ziet God de zonde dan toch door de vingers? Is het dan toch minder erg dan je aanvankelijk dacht? Nee. Daar waar Adam, u en ik het oordeel verdiend hebben, daar gaat God spreken van een nieuwe Adam. Van zijn zoon, de Heer Jezus Christus. Het is donker in het paradijs, duisternis, grauwheid. Hoe moet het ooit licht worden? Wij weten dat. Adam wist het nog niet. De dood verdient. Maar daar zegt God, ik zal vijandschap zetten. Er komt iemand die de kop van de vorst van de duisternis vermorzelen zal. De zondedoder, de Heer Jezus Christus. Er is donkerheid in het leven van een mens. Maar God gaat spreken van het licht van het evangelie. Het kind van Bethlehem komt. Is hij in zonde ontvangen? In ongerechtigheid geboren? Nee. Waar moet je met de wieg naartoe van dat kleine zusje van je? Of dat kleine broertje? Dat moet tegen de kribben van Bethlehem aankomen te staan. Daar is genade. Die genade is er niet ten koste van het recht van God. Dat maken sommige mensen ervan. Soms wordt dat wel eens gebeden ook. Of de Heere genade wil laten gelden voor recht. Maar gemeente, dat is totaal remonstrans. Het is niet genade voor recht. Het is genade door recht. God gaat een rechte weg en dat blijkt de weg te zijn van het bloed van het lam. Die ene die heilig is ontvangen en die zonder zonde heeft geleefd. Die ene zoon van God. En juist waar een mens nu teruggeleid wordt naar het paradijs, daar gaat het licht op. Daar wil God dat evangelie licht laten schijnen. Daar. Voelt u wel? Als je zegt ja, maar ik niet. Dacht u dat ik daar naartoe ga? Geen sprake van. Adam had het zelf maar moeten bekijken. Ik moet mijn eigen boontjes doppen. Maar dan kom je er niet. De Heere neemt mee naar het paradijs. Neemt mee om te buigen. Opdat u het wonder beleven zult. Want daar waar het oordeel moet worden uitgesproken en het gericht moet worden gespannen, wordt de genade van God in Jezus Christus gepredikt. En dat is een doorgaande les, daar kom je nou nooit bovenuit, zodat je zegt, ja, nou weet ik dat wel. Nee, dat is altijd een doorgaande gang van de Heilige Geest. Een doorgaand werk op dat we afhankelijk zouden blijven van Gods genade. Dat is het wonder waar de catechismus deze zondag mee afsluit. Zijn we dan zo verdorven dat we totaal onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Er zijn wel eens situaties dat je over iemand zegt, ik heb het zus geprobeerd, ik heb het zo geprobeerd, ik kan er kennelijk geen goed bij doen. Nee. Gemeente, kun je dan helemaal geen goed bij God doen? Nee, je kunt helemaal geen goed bij God doen. Ben je dan zo verdorven dat je alle kwaad in je hebt en geen enkel goed? Dan is het antwoord ja. Zo verdorven zijn we. Tenzij dan dat we door de Geest van God wederom geboren worden. Wat een radicaal antwoord. Ja, wij. Dat sluit naadloos aan bij wat we zojuist hoorden in antwoord 6. Nee, hij. En nu net zo radicaal, ja, wij. Dat is wat, om dat te zeggen. Dat zeggen we niet zomaar tussen neus en lippen door. Om dat over te nemen, dat er uit ons geen vrucht meer zal zijn in der eeuwigheid. Hebt u het profetisch onderwijs van de Heere Jezus nodig? Anders komt u er nooit. Daar leer je het vragen, Heere, Wilt u mij leren bidden, want ik kan het niet. Wilt u me leren huilen, want ik kan het niet vanuit mezelf. Onderwijs is nodig. Steeds weer opnieuw. Er blijft niets van je over dan een verloren mens. Altijd. We hebben de band met God doorgesneden. Kom je daar dan nooit een keer bovenuit? Ja, daar kom je een keer bovenuit. Maar dat is tegelijk ook het einde van je leven. Zolang we in het strijdperk van dit leven zijn, dan blijft het meegaan. En dan moeten we het van God hebben. Dan moeten we het van Christus hebben, van dat woordje zoals het hier staat. Tenzij dan dat we door de geest van God wederom geboren worden. Wat een wonder, gemeente. Kijken we nog één keer in die wieg, hier of daar. Tenzij. Nicodemus zat er ook mee. Hij kwam bij de Heer Jezus. Hoe moet dat? Moet ik dan nog een keer in de schoot van mijn moeder ingaan? Dat kan toch niet? Nee, zegt de Heer Jezus. Nicodemus, straks, dan zal er buiten Jeruzalem een kruis staan. En let dan op het middelste kruis. Daar moet je zijn, Nicodemus. Dat is de weg van bekering, van wedergeboorte, vanuit het werk van de Heer Jezus Christus. God heeft het alvast uitgeschreven, meisje, jongen, op je voorhoofd. Want dat is het teken van de doop, het teken van Gods verbond, waarin de Heere zegt, jou komt de belofte toe, u komt de belofte toe. Petrus heeft het gezegd op de Pinksterdag, en uw kinderen. Gemeente, laat dat woord zo wegen op je hart, dat je de Heere ermee te voet valt. Om te zeggen, Heere, is er plaats op uw school? Mag ik ook komen? En wilt u het ook aan anderen leren? Waar dat gebeurt, daar kan het niet anders. Of daar vel je het oordeel over jezelf. U hebt gelijk, Heere. Dan sta je verwonderd. Verbaasd over het wonder dat er een weg terug is. De weg van wedergeboorte. De weg van bekering. Dat is de weg van het Lam van God. Amen. Wij eindigen met dankzegging. Heere God in de hemel, u heeft het ons gezegd, kom mee, mee naar het paradijs. Want daar zien we aan wie het ligt, al die zonde, al die schuld, al die ellende. Eigen schuld is het, Heere, onze schuld, niet uw schuld. Maar u zegt ook, kom, mee naar het paradijs. Daar ligt ook die belofte van het evangelie. De komst van uw zoon. De aankondiging van dat middelste kruis. Daar moeten we zijn. Heere, wilt u ons daar mee naartoe nemen? Van onszelf verzetten we ons daartegen. Willen we niet terug naar het paradijs? Hoeven we ook niet naar Golgotha. Maar Heere, hoe zullen we ooit voor u kunnen verschijnen? Als we daar geen weet van hebben. En daarom bidden we het u. Dat u het toepast aan ons aller hart. Onze kinderen. En ons als we ouder zijn. Bij ons thuis, als we meegeluisterd hebben. Als we voor de poorten van de dood staan misschien. Wees u met ons hier in de week die weer begonnen is. Helpt u ons bij alle dingen die ons te doen staan. Wees met onze kinderen op school. Zegent u het onderwijs wat ze mogen ontvangen. Gedenkt u ons in bijzondere omstandigheden. Dingen waar we tegenop zien. Bewaart u ons voor besmetting door corona. Heer, wilt u ons helpen. En waakt u over ons en over onze gemeente. Verblijd ons, we vragen het u nog eens, door uw godsdaden. En dat alleen om Jezus wil. Amen. Slotzang is Psalm 71, het 15e vers. Psalm 71, vers 15, gedeed me veel benauwdheid smaken en drukkend harteleed. Maar, tot mijn hulp gereed, zult gij mij weer levend maken, mij uit de afgrond trekken en met uw vleugelen dekken. Het 15e vers van Psalm 71. Met de zegen beden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen. Zegen.